Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. De Amerikaanse justitie legt beslag op de populaire Samurai Wallet, waarmee honderden miljoenen zouden zijn witgewassen. En de lang verwachte app Strike wil Europa veroveren met supersnelle transacties dankzij crypto. Maar is Strike wel overal legaal? Dit is CryptoCast 322. Mijn co-host is Daniel Mol. Hallo.
Hallo, dag Herbert.
Redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, de servers van Samurai Wallet en de bijbehorende mixingdienst Whirlpool, die zijn in beslag genomen op initiatief van het Amerikaanse ministerie van Justitie. En het gaat dan om diensten die goed zijn voor de privacy en ook wel geschikt om de herkomst van geld te verhullen. Ook de ontwikkelaars van de Bitcoin Wallet zijn opgepakt, Daniel. Dit houdt de gemoederen aardig bezig in de cryptowereld. Waarom nu deze actie in de VS?
Ja, nou ja, eind vorige week ging er dus echt een schok door de cryptowereld even. Want er hadden weinig mensen verwacht dat het Amerikaanse ministerie van Justitie opnieuw zo hard zou ingrijpen bij zo'n mixingdienst. Want daar gaat het natuurlijk om. Nou, ik leg nog even uit wat dat is. Je zei al, Je kan daarmee je crypto geld verhullen, de herkomst van je geld verhullen. Nou ja, dat werkt als volgt. Je gooit al je bitcoins in een bakje. Moet je het maar zien, zo leg ik het even uit.
Ja, hoor.
En die hussel je dan flink door elkaar en dan hou je alle gewoon bitcoins willekeurig hou je daar weer uit. Dus dan heb je wel dezelfde hoeveelheid bitcoin, maar je weet niet meer waar ze vandaan kwamen. Het zijn niet meer de bitcoin die jij kreeg. Dus je kan op een blockchain veel moeilijker achterhalen waar die bitcoin daadwerkelijk vandaan komt. En dat wordt dan aan de ene kant inderdaad gebruikt door criminelen die hun geld willen witwassen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, joh, als jij mensenrechtenactivist bent in, ik noem maar wat, Venezuela. Ja. En je doet daar dingen waar het regime het niet mee eens is, maar je wil wel geld kunnen gebruiken. Dan is zo'n bitcoin mixer heel erg nuttig.
Ja, of je bent een Rus die een donatie wil doen aan de Oekraïne. Of
precies, er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Ja. En ja, die Samurai Wallet was een populaire mixer. De Whirlpool heette die dan. En die is dus echt kaart uit de lucht gehaald door op initiatief van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Maar met Europol, met de IJslandse politie, met de Portugese politie. Dus echt een wereldwijde actie.
Ja, maar het klimaat is al wel een beetje tegen deze dingen. Hè? Want we hebben ook Tornado Cash gehad. Ja. Dat is een mixingdienst op basis van Ether trouwens. Ja. Hè? Maar goed, verder in essentie hetzelfde. Dus waarom eigenlijk die verbazing? Eerlijk gezegd, ik was niet zo verbaasd.
Nou, omdat er toch een soort, ja, er was eigenlijk een veronderstelling dat dit toch wel mocht op een manier. Decentrale mixingdiensten en Tornado Cash was al een schok. Maar dit soort mixingdiensten die dus ook waar geen centrale partij daadwerkelijk achter zit. Dus Samurai Wallet was gewoon een decentrale app. Moet je het zien als een interface waarmee je geld controleert. En ze hadden ook een toepassing, die Whirlpool. Iedereen was in de veronderstelling dat dat eigenlijk wel kon. En nu blijkt dus, zonder aankondiging, dat dus niet kan. En dat zet eigenlijk in het verlengde al die mixers en al dat soort wallets die toch een beetje op privacy zitten en zo, toch erg op de tocht in Amerika zeker.
Ja, dat het niet kon, maar wat het aantoont is dat justitie er tegen in actie wil komen. Of het dan wel of niet kan, moet dan blijken in de rechtszaak, neem ik aan.
Dat
is nog niet helemaal een gegeven.
Nou ja, goed, dat moet natuurlijk blijken. Alleen feit is wel dat dit, zeg maar, de servers zijn nu in beslag genomen. Die ontwikkelaars, één in de Verenigde Staten en één in Portugal, die zitten vast.
Ja.
Die worden verdacht van aan de ene kant het illegaal runnen van een money transmitter. Nou, dat is een term die wij in Nederland niet zo kennen, niet zoals in Amerika. Maar ja, dat is een soort van
betaaldienst.
Betaaldienst, inderdaad. Daar kan ik zo nog wel even iets over zeggen. Maar aan de andere kant worden ze ook verdacht voor samenzwering tot witwassen. Nou, dat zijn best zware delicten waar je dus ook gewoon echt de bak in van kan gaan.
Ja.
Nog even terugkomend op die betaaldienst. Dat is namelijk interessant, want bij Samurai betogen bitcoiners dan. Dat was helemaal niet een betaaldienst in die zin. Samurai beheert jouw geld helemaal niet en doet niet. Bijvoorbeeld een van de eisen is dat jij dat de betaaldienst het initiatief neemt tot het doen van een transactie. Terwijl juist het hele punt van Bitcoin is dat je dat zelf doet. En dat Samurai alleen de interface daarvoor biedt.
Ja.
Nou goed, dat zijn allerlei argumenten.
Ja, precies. En dat doet mij denken aan hoe voorheen de peer-to-peer diensten voor het uitwisselen van muziek en films en zo zich verdedigden.
Lang geleden.
Ja. Want het begon met Napster. Die hadden gewoon een index van bij welke gebruiker van Napster welk bestand te halen viel. En daar ging Napster op stuk, want ze faciliteerden zo dat uitwisselen. Kazaa zei dan, oké, wij gaan, dat was de opvolger, wij gaan die index niet meer hebben. We zorgen dat het op een andere manier wordt geritseld. En wij leveren die software, maar de gebruikers nemen het initiatief. Dat zijn de bewoordingen die jij net ook gebruikt. Hè? Dachten daarmee weg te komen. Maar uiteindelijk lukte dat niet, omdat rechters toch weer zeiden van ja, Kazaa schept gewoon een mogelijkheid voor de illegale bestandsuitwisseling.
Ja.
Is een dergelijk verhaal niet ook voor Samurai van toepassing? Ze scheppen de mogelijkheid voor witwassen.
Dat is inderdaad ongetwijfeld ook de beredenering die het Amerikaanse ministerie van Justitie zou gebruiken. Ik vind het altijd wel, het is bijna een soort filosofische discussie. Want je komt bijna in het domein van als ik een wapen koop en ik schiet er iemand mee overhoop op straat, is de wapenfabrikant dan verantwoordelijk?
Dat werd in de literatuur, in de berichtgeving over Samurai werd het ook nog bijgehaald.
Ja, precies. En dat is interessant, want de wapenlobby in Amerika is natuurlijk vrij sterk. En de fabrikanten hebben daarbij gelobbyd dat niet het geval is. Nu vind ik dat niet een soort vreselijk idee, want ik ben het er eigenlijk wel mee eens.
Ja, wie schiet, die schiet.
Precies, ja. En ik bedoel, kijk, niet dat iedereen een wapen moet hebben, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
En ja, ik vind dit dan ook, dan denk ik van ja, kan hem niet helemaal plaatsen op die manier. Maar goed, het Amerikaanse ministerie grijpt keihard in. En we hebben nog wel wat meer voorbeelden inmiddels. Dus,
ja, en de rechters moeten het uitmaken. Er zullen nog wel meer voorbeelden komen waarschijnlijk. Ja. Hè? Maar wordt dit een, hoe noemen ze dat, whack-a-mole? Hè? Zo, je ramt één poppetje terug in zijn gat en uit het andere gat komt het volgende poppetje weer omhoog.
Nou ja, inderdaad, dit is open source software. Dus in essentie zou je dit gewoon van GitHub kunnen halen en zelf kunnen gaan draaien op je eigen server. En dan inderdaad, in die zin is het whack-a-mole. Ik denk het meest interessante van dit soort cases vind ik dat je eigenlijk vooral de legale use case van dit gedeelte aanpakt. Dus de mensenrechtenactivist die hier gebruik van maakt, die gaat dit nu niet meer gebruiken, want die wil niet als crimineel worden aangezien. En die gaat ook niet naar de meest schimmige kanalen.
En dat is een geluid wat je nu ook hoort. Hè? De privacy moet hier beschermd worden.
Precies. Ja, en dat is natuurlijk al, dat is een hele fundamentele discussie.
Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, door dit soort acties, door Samurai Wallet, wat in feite gewoon natuurlijk een, die hadden niet per se kwaad in de zin, los dat hun marketing wel een beetje, ze deden een klein beetje stoer tegen de overheid en ze deden de FBI een beetje provoceren. Nou, dan krijg je dit. Maar je zou kunnen zeggen, deze services, deze diensten, drijf je op deze manier nog veel meer in handen van criminelen. En dan zijn het straks alleen nog maar de criminelen die dit gebruiken.
Ja.
En die toch niet bang zijn om opgepakt te worden. Want een ontwikkelaar die is bang om opgepakt te worden. Of iemand die zijn bitcoin de privacy wil verhullen. Ja, een crimineel is dat niet. Die heeft wel zwaardere delicten op zijn naam dan alleen een beetje geld witwassen. Dus ik vind dat een hele interessante discussie gaat dit worden.
En een andere ontwikkeling die je kunt voorzien is dat de makers, de verantwoordelijken, ervoor gaan zorgen dat ze in onduidelijke jurisdicties gaan wonen.
Ja.
Zodat ze niet meer op deze manier opgepakt kunnen worden.
Nou ja, en je ziet nu ook, dat is wat je een beweging die je gelijk eigenlijk deze week al ziet, is dat bijvoorbeeld de Phoenix Wallet en Wasabi Wallet zijn twee toch hele populaire Bitcoin wallets. Stoppen met het aanbieden van de dienst in de VS. Die nemen gewoon eigenlijk, die willen het risico niet meer nemen om in de VS in de App Store te staan. Er zijn ook alternatieven zoals,
terwijl het alleen maar wallets zijn en niet met een ingebouwde mixingdienst.
Precies, ja. De Wasabi Wallet heeft wel een mixingdienst, maar die werkt dan net weer iets anders samen met Chainalysis, maar dat ga ik je nu besparen. Maar ja, het is wel interessant. En de FBI, die kwam tegelijkertijd, min of meer tegelijkertijd ook deze week in ieder geval met een statement, dat Amerikanen die gebruik maken van illegaal opererende betaaldiensten, money transmitters, daar is hij weer, zoals die Samurai Wallet, die lopen het risico om hun crypto te goeden, de toegang tot hun crypto te goeden kwijt te raken. Ik geloof niet dat het zo'n vaart zou lopen, want ja, bijvoorbeeld bij Samurai zijn die servers in beslag genomen, daar is niemand zijn bitcoin kwijtgeraakt, wat eigenlijk bewijst dat het decentraal is en dat het goed functioneerde. Maar het zegt wel alles hoe het zeg maar het Amerikaanse overheidsapparaat, zal ik maar even noemen, kijkt tegen crypto en echt toch een beetje de oorlog heeft verklaard aan dit soort privacy-vriendelijke diensten, zou ik het maar even willen noemen. En dat is toch wel, het is wel stevig allemaal.
Ja, ja, om niet te zeggen verontrustend. Zeker. Maar oké, dat is net hoe je er tegenaan kijkt. Dat is net waar het om gaat. En rechters zullen daar iets over gaan zeggen de komende tijd. Mooi, tijd om te gaan luisteren naar Bert Slachter, analist bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Hoi Bert.
Goeiedag.
Het was weer een slappe week voor Bitcoin. Het laatste wat ik zag was, ik geloof, $61,500. Heb ik dat nog? Ja, $61,600. Is dit nog steeds afkoelen van, hoe heet het ook weer, zijwaarts corrigeren na die snelle stijging in februari en maart?
Ja, de koers die kabbelt opnieuw een weekje zijwaarts. Het zwaartepunt lag afgelopen week rond de $64,000.
Ja, nou, tot omlaag, hè? Want ik vind zijwaarts wel heel vriendelijk uitgedrukt.
Ja, als je wat verder uitzoomt, dan is het wel zijwaarts. Hè. We zitten nu een week of 8-9 tussen de 60 en $74,000. Hè, binnen dat prijsbereik wat ongeveer een kleine 20% groot is, hè, van boven naar onder gemeten. Gaan we dus nu 2 maanden zijwaarts. En we hebben, dat heb ik even opgezocht, dit jaar al voor 59 dagen een dagslot boven de $62,000 mogen noteren. En in de hele boelmarkt van 2021 waren dat maar 20 dagen. Ja. En dus 3/4 van alle dagen met een slot boven de $62,000 zagen we in de afgelopen paar maanden. Dus eigenlijk moet je zeggen, we zien al maanden historisch hoge koersen. Waar we nu gewend aan geraakt zijn. Ja. We vinden het inmiddels saai. En dan stel jij de vraag, we zien weer een slappe week voor Bitcoin. Maar eigenlijk zit je op hele hoge koersen als je historisch kijkt. Hè? En dat is karakteristiek voor een succesvolle correctie in een boelmarkt.
Okay.
Dan verandert eerst het overmatige enthousiasme, dat verandert in nuchterheid. En daarna slaat het sentiment door naar verveling, pessimisme en soms zelfs lichte angst.
Ja, en de volgende vraag die ik had, is eigenlijk van hetzelfde karakter. Laat zien hoe verwend ik ben waarschijnlijk. Het was alweer de vierde rode week op rij. Is dat dan zorgwekkend, ja of nee? Maar dan vind jij dat waarschijnlijk van niet.
Nou ja, op zichzelf, 4 weken daling achter elkaar zie je inderdaad niet zo heel erg vaak. Maar het zijn wel hele kleine dalingen. En dat is wel op zich interessant. Hè? Dit lijkt tot nu toe een correctie op een correctie door tijd, waarbij de koers zijwaarts gaat. En niet zozeer op een correctie door prijs, waarbij de koers een hele snelle klap naar beneden maakt. In beide gevallen komt de prijs uiteindelijk terug op, ja, wat we noemen de fair value, de prijs die de markt als reëel of neutraal beschouwt. En dat is de prijs waarop, of de koers waarop het niet meer duur of goedkoop aanvoelt en de meerderheid staat niet meer op winst of verlies, weet je, zo'n soort prijs. Daar komen we uiteindelijk hoe dan ook op terug. En in dit geval blijkbaar doordat de koers zijwaarts gaat en al die indicatoren langzaam steeds een stukje hoger komen te liggen. Die liggen nu in een waaier rond de $50,000 en ze stijgen elke week een beetje. Ja, dus de koers die kan nog wel wat lager of een tijdje langer zijwaarts gaan zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over het verliezen van de stijgende trend waar we sinds 2023 in zitten. En denk dat voor veel mensen het belangrijkste vraag is. Hè, moeten we ons zorgen maken? Nou ja, voorlopig is de boelmarkt, zoals we die zien, intact.
Ja, en dan is hier nog weer zo'n vraag. Hè, maar ik geef een ander perspectief. Want dat de ETF's die mee hebben gewerkt aan deze koersstijging tot hier, dat die al een tijdje stilstaan, dat zal dan op jou geen indruk maken. Maar worden de ETF's zelf daar zenuwachtig van? Want die hebben eerste 2-3 maanden gehad, aanloop, waarin het geld niet op leek te kunnen. Maar nu staan ze toch alweer een week of twee hartstikke stil.
Ja, wel langer al hoor. Ik geloof dat we al 6 weken hebben waarin er eigenlijk een beetje vooruit, een beetje achteruit, maar weinig gebeurt. Je zou eigenlijk inmiddels echt wel kunnen concluderen dat de eerste golf van kapitaal achter ons ligt. Ja. En dat is voor ons geen verrassing. We hebben dat ook in de CryptoCast wel vaker over gehad. We wisten eigenlijk al wel dat het kapitaal dat in januari, februari, maart binnenstroomde, eigenlijk maar voor een heel klein gedeelte afkomstig zou zijn van een nieuwe groep beleggers die dan nu door de ETF's ineens toegang zouden hebben. Hè? Want dat is de grote belofte, dat die ETF's Bitcoin ontsluiten, toegang daartoe ontsluiten voor een hele nieuwe groep. Maar die hele nieuwe groep die heeft voor een groot gedeelte eigenlijk nog helemaal geen toegang. Want veel tussenpersonen die hebben ze nog niet toegelaten op hun platforms. Die moeten het eerst een paar maanden aankijken. Dat geldt ook voor grote institutionele partijen. Die mogen vaak pas nieuwe ETF's kopen na enkele maanden of kwartalen. Wat we eigenlijk zouden kunnen zeggen is dat de instroom van de afgelopen maanden, dat is de ruis. En de instroom van de komende 12 maanden is het signaal. Dat is waar we echt naar gaan kijken. Want dan gaan we zien of die daadwerkelijk echt een nieuwe grote groep beleggers is die toegang krijgt en ook daadwerkelijk geïnteresseerd is.
Ja. Wat hebben we verder op de agenda staan voor belangrijke cijfers in de komende week?
Ja, deze week is wel spetterend hoor. Laten we eerst even beginnen bij vandaag. Dinsdag 30 april zijn de spot Bitcoin en Ether ETF's gelanceerd in Hongkong. Oh ja. Daar kijken toch wel veel mensen naar, omdat het een soort van indicatie is van hoe er in Azië naar Bitcoin gekeken wordt. Korea en Japan, ik geloof Australië is pas aangekondigd, die volgen later nog. Het zal qua feitelijke instroom van kapitaal veel kleiner zijn dan Amerika, omdat het ook gewoon veel kleinere markten zijn. Maar het is wel, zeg maar, de appetite daar geeft wel een idee bij hoe men er tegenaan kijkt. Vandaag begint ook de vergadering van de Amerikaanse Centrale Bank over het monetair beleid daar. En morgen woensdag 1 mei is dan de persconferentie van Jerome Powell, die dan gaat uitleggen wat ze beslissen of hoe ze er tegenaan kijken. Dat zal behoorlijke indruk op de markt kunnen maken. Morgen komen er ook allerlei macro-economische cijfers, industrie, werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Dus behoorlijk wat in het vooruitzicht. En dan misschien als slagroom op de taart donderdag 2 mei is dat dan nog de kwartaalcijfers van Coinbase. En dat is ook interessant, omdat die wat gaan vertellen over, omdat zij natuurlijk als beursgenoteerd bedrijf best wel wat transparantie moeten geven over wat er nou gebeurd is in die cryptomarkt in het eerste kwartaal. Dus worden er vaak interessante cijfers.
Mooi. Nou, dan hebben we volgende week wat te bespreken als we dat allemaal hebben kunnen vernemen. Dankjewel voor deze week. Bert Slachter, analist bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Gaan we verder met het nieuws hier. Daniel, de lang verwachte Bitcoin-app Strike is nu beschikbaar in Europa. Dat is al een paar dagen zo. Strike wil zich onder meer onderscheiden met snelle en goedkope internationale betalingen en dan met hulp van crypto. Wat kun je zoal met die app Strike? Ben je er al mee bezig?
Ja, nou, ik ben pas vanochtend toegelaten, want het ging niet helemaal goed met het scannen van mijn ID-kaart. Maar dat zien we maar even door de vingers. Ja, nou ja, goed. In beginsel is het gewoon een Bitcoin-app als ieder andere. Je kan er Bitcoin mee kopen, je kan er Bitcoin mee verkopen. Opereert als een soort wallet. Je kan er met het Lightning Network mee betalen. Ja. Kunnen de meeste inmiddels ook wel. Dus dat is op zich niet heel veel nieuws. Maar goed. Strike heeft toch wel een aantal hele leuke, unieke features. Denk dat we beginnen met degene die jij het leukst vindt. Namelijk dat je per uur Bitcoin kan kopen of verkopen.
Ja, dat is heel grappig.
Dat heb ik nog niet eerder. Jij bent natuurlijk van het microcashen. Gedeeltelijk, geleidelijk je Bitcoin verkopen.
Nou, je kunt ook elk uur verkopen, inderdaad.
Ja, en als je dat per uur doet, dan heb je natuurlijk de meest pure vorm van microcashen. Is dat misschien wel?
Bijna continu.
Ja,
elke minuut een cent.
Ja. En wat interessant is, je noemde het al in je introductie. Je kan Bitcoin, euro, dollar, kan je gewoon relatief en heel goedkoop. Of relatief snel en heel goedkoop versturen naar ieder ander strijkland. Dus dat zijn er meer dan 100 inmiddels.
En volgens de baas, Jack Mellers, gaat dat dan ook via de blockchain? Wordt er dan even tijdelijk in Bitcoin omgewisseld of zo?
Ja, de belofte, een van de USP's, dus de unique selling points van Strike, was dat die snelle internationale betalingen dan verliepen. Dus dat je bijvoorbeeld euro wissel je om in Bitcoin. Dan stuur je Bitcoin naar de andere kant van de wereld. Dat is natuurlijk spotgoedkoop, want Bitcoin kent geen grenzen. En dan wissel je het daar weer om in dollars. En op die manier is het heel snel en kan je heel veel kosten besparen. Ik durf niet te zeggen of dat daadwerkelijk zo is. Dat is namelijk het verhaal in januari 21. Uh-huh. Toen dit allemaal werd aangekondigd voor Bombari. We zijn nu in mei 2024 ongeveer. Dus ik weet niet helemaal of dat gelukt is. Maar het werkt wel. Laat ik het daarop houden.
Ja, oké. Die beta jaren geleden aangekondigd, die kwam er dus niet. Heb je enig idee waarom het zo lang heeft geduurd?
Ja, ik denk dat Jack Mallers, en daar moeten we het zomaar even over hebben, dat is de baas van Zap en Strike, zoals zijn bedrijf
Zap
heet.
Is het moederbedrijf.
Ja, precies. Die kondigde dus in 2021 Strike Global aan. En jongens, het gaat nu echt gebeuren en je kan je opgeven voor de beta en we gaan beginnen. Die beta die kwam eigenlijk nooit van de grond. Tenminste, ik ken niemand in Europa die dat heeft kunnen gebruiken ooit. En ik denk dat hij zich een beetje verslikt heeft in de Europese regels. Amerika kan je natuurlijk onboarden. En dat is dan in principe één land met allemaal staten die natuurlijk verschillende regels hebben. Maar één land waar je dan op kan opereren.
Ja, want Europa, New York mag het dan net weer niet. Maar
precies,
dat is okay.
Europa.
Ja.
Maar Europa is een lappendeken van zoveel verschillende regelzones. En dat is eigenlijk niet te volgen. Dus ik denk dat hij zich daar een klein beetje in verslikt heeft. En dat hij dan nu iets geregeld heeft. Misschien moeten we er zo nog even over hebben, Herbert.
Ja, daar komen we ook op.
Dat het wel lukt. Maar ik denk dat daar de vertraging in zit.
Maar vertel eerst even iets over die Jack Mellers. Want dat is nogal een karakter.
Ja,
hè?
Dat is zo ongeveer de beste marketeer in Bitcoin. Gisteren hadden we even contact over het filmpje waarin hij de Strike Europa aankondigt. Ja, en dat doet hij toch op een manier.
Wat een verkoper.
Dat je gewoon gelijk zin krijgt om het te gaan bekijken.
We're here to help.
Precies. En hij kan emotioneel worden over zijn eigen producten. Hij heeft El Salvador destijds voor een groot deel aan Bitcoin geholpen. Het is een hele mooie, het is een vreselijk goede verkoper, maar je gelooft hem direct. Daarom is hij zo goed. Dus hij heeft het nu voor elkaar gekregen dat het in Europa beschikbaar is en iedereen kan het gaan proberen.
Ja, Lightning Network staat centraal in die Strike app. Hè? Dat maakt het goedkoop en snel.
Ja, dat is wat ik net een beetje vertelde. Dat het eigenlijk die betalingen, die internationale betalingen moet faciliteren. Dus,
nee, maar ook als je gewoon even Bitcoin koopt. Ja. Bam, je hebt het meteen.
Ja, precies, zeker. En dat klopt. Je zou ook kunnen zeggen, het opereert nu als een soort van PayPal. En met PayPal kan je ook geld naar de andere kant van de wereld sturen. Dat werkt in feite ook. En Jack Mallers zou het dan inderdaad met het Lightning Network doen. Ja, ik weet dus niet zo goed wat hier helemaal van waar is. Het is nogal een verkoper, nogmaals.
Oké. Dus, misschien simuleert hij het al.
Misschien simuleert hij het en werkt het gewoon heel makkelijk met gewoon.
Zoals blijkt dat hij net als Sam Bankman-Fried de bitcoins helemaal niet voor je gekocht heeft.
Ja,
we zullen hem het voordeel van de twijfel geven. Maar niet op dit punt. Ik heb gekeken in het register van de Nederlandse Bank of Strike wel een registratie had. Of Zap Solutions wel een registratie had. Blijkt niet zo te zijn. Ten overvloede nog even aan de DNB gevraagd. Ja. Jongens, hoe zit dit? Nee, ze hebben geen registratie en in zijn algemeenheid geldt, voegen ze eraan toe, dat cryptodienstverleners zich niet zonder registratie van DNB op Nederlandse klanten mogen richten.
Ja, nou ja, ze gaan niet in op individuele gevallen, dus ze zeggen niet direct tegen ons, Strike opereert illegaal in Nederland.
Maar wij weten dat 2+2...
Daar lijkt het toch wel een beetje op, hè? Want even voor de goede orde, tot 31 december 2024, dus tot het eind van het jaar, moet je bij DNB zijn als je in Nederland wil opereren als cryptodienst. En als je dat geen registratie hebt, dan ben je hier gewoon illegaal bezig. En zo simpel is het.
En kun je een beste boete tegemoet zien, net als Binance en Coinbase.
En je kan met de beste wil van de wereld zeggen, joh, Strike richt zich niet op de Nederlandse markt, maar ze hebben wel onze ID-kaart of mijn ID-kaart en jouw paspoort geaccepteerd.
Ja.
Als zijnde Nederlandse klanten. Dus zij weten heel goed dat wij Nederlanders zijn en wij zijn niet de enige, dat weet ik ook. En toen bleek dat bijvoorbeeld Binance, de grootste in zijn soort, zeker toen, geen registratie kreeg in Nederland, hebben zij de deuren gesloten en hun klantenbestand overgeheveld aan Coinmeurs. Dus het is heel duidelijk dat eigenlijk mag dit niet wat Strike nu doet. Ik weet ook niet hoe ze het geregeld hebben. Ik vind het ook opvallend, ik heb even gekeken waar ze dan allemaal in Europa zitten. Bijvoorbeeld in Spanje, in Italië en in Kroatië is er helemaal geen Strike Europa. Dus je zou zeggen, misschien hebben ze daar dan niet rondgekregen en hier nemen ze de gok. Ik weet het niet.
Nee.
Maar het is opvallend.
Goed, we hopen dat we geen slapende honden hebben wakker gemaakt bij DNB. Maar we zullen gewoon even afwachten hoe dit verder. Het is in elk geval spannend.
Ja, zeker.
Hoe dat dit jaar, want na dit jaar krijg je een andere situatie. Omdat dan de MiCA-wetgeving ingaat. En dan gaan we daar wel weer over hebben. Nu over de podcast die we zo direct opnemen. Het gaat over goud.
Ja, we gaan het eindelijk weer eens over goud hebben. En dat is een aanverwant thema van de CryptoCast, zou ik maar willen zeggen.
Ja.
Dat vinden we leuk, want goud lijkt een beetje op bitcoin. Of we moeten zeggen, bitcoin lijkt een beetje op goud.
Ja.
En goud zit zowaar in een boommarkt. Dat gaat goed. Ze hebben
wel heel pril, hè?
Ze hebben een all-time high inderdaad bij goud gebroken. Dat heet dat zo met lelijk Nederlands. En daar zijn redenen voor. Alleen niemand weet hoe dat echt komt. En we hebben Paul Buitink, toch vriend van de show en ook wel echt goud-expert.
Ja.
Hebben we maar eens uitgenodigd om ons te komen uitleggen van wat is er daar aan de hand? En kunnen we dat een beetje vergelijken met Bitcoin?
En dat wou ik zeggen, ja.
Ik ben ook heel benieuwd. Ik ben 29 jaar, Herbert. Bitcoin vind ik interessant.
Ja.
Wat moet ik in godsnaam met goud?
Je belangen spreiden?
Ja, dan kan ik ook aandelen.
Ja, dat kan ook.
Ja, ik kan van alles bedenken. Maar goud vind ik niet lijkt mij dan niet de meest aantrekkelijke belegging. Maar misschien ben ik gek. Nou, dat gaat Paul ons ook maar eens even stevig uitleggen.
Ja, oké. Okay. Nou, dat krijgen we dus zo direct in de podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Als je mee kunt naar die podcast, heel graag. Lukt dat niet, dan heel graag de volgende week. Dankjewel Daniel Mol voor het spelen van co-host. En luisteraars, graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag allemaal.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.